Zal het vriendenteam voor de maandag. Het is 21 oktober 2019. En vandaag in het NRC een open brief van een grote groep vooraanstaande wetenschappers. Zij roepen namelijk het kabinet op om meer te investeren in preventie van dementie. Dan er achteraf wat aan doen. Daar valt namelijk veel winst op te behalen. En één van de mensen die deze brief heeft ondertekend is de Nederlandse neuropsycholoog Erik Scherder. Erik, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, en waarom vond jij het zo belangrijk om deze brief te ondertekenen?
Nou ja, het is iets wat natuurlijk eigenlijk al heel, heel lang bekend is, wat preventie kan doen op deze ernstige ziekte. Er zijn prachtige studies verschenen in Nature, in de Lancet. En ja, als je nu kijkt naar de plannen die er liggen voor curatieve zorg, dus met de ontwikkeling voor medicatie, heel belangrijk natuurlijk, voor dementie,
ja.
88 miljard, dan denk je, ja, prachtig, heel belangrijk en doen. Maar waar blijven we met ons hele preventieverhaal? We hebben natuurlijk preventieakkoord, laat dat ook helder zijn. Maar die grote investering in kijken naar hoe kun je nou zorgen dat de risico's op het krijgen van dementie zo laag mogelijk worden. Daar moeten nog echt hele grote stappen gemaakt worden. En dan zie je ook eens hoeveel mensen met een ziekte als een dementie het zou kunnen schelen op lange termijn.
Ja, want als we even kijken gewoon naar de cijfers. Hoeveel mensen krijgen er nu dementie en hoe ziet dat in de toekomst eruit?
Ja, het is zo dat in Nederland lijden nu zo ongeveer 250.000 mensen aan dementie. En in 2050 zouden dat ongeveer 600.000 mensen zijn.
Ja.
Dat betekent eigenlijk dat als je nu kijkt naar die grote risicofactoren, hart- en vaatziekten, maar eigenlijk ook de leefstijlfactor, die heel, heel belangrijk is. Als je daar wat aan zou kunnen doen, veel aan zou kunnen doen, dat we echt er tegenaan gaan, dan scheelt dat 5.000 patiënten per jaar. Gewoon door de risico's naar beneden te krijgen. We weten allemaal wel, kennen wel mensen die hadden een actieve leefstijl, alles perfect, krijgen het toch de ziekte van Alzheimer.
Ja.
Het gaat er dus niet om dat je zegt, daarmee voorkom je het, want heel veel mensen denken dat meteen. Nee, maar je wil iets doen aan de risicofactor. De risicofactor, daar kun je dan proberen zo groot mogelijk een grip op te krijgen door die preventie.
Nou hoorde ik dat vanmorgen in het nieuws. Ik wist eigenlijk zelf helemaal niet dat er dingen zoals inderdaad een gezonde leefstijl, een beetje normaal slapen, stressverlaging en zo, dat je daarmee dus ook echt dat eventueel zou kunnen uitstellen. Is dat ook iets wat eigenlijk mensen nog helemaal niet weten? Waar misschien ook veel meer aan gedaan moet worden?
Exact, dat is precies het punt wat jij maakt. Hè. Dus de bewustwording is natuurlijk altijd stap 1. En dan moet het ook nog een keer een prioriteit voor je worden. Maar ik moet zeggen dat de onderbouwing voor een actieve leeftijd, dat wil zeggen eigenlijk ook, hè, dat nu de, kijk eens naar de jonge generatie nu bijvoorbeeld.
Ja.
Het gymnastiek onderwijs op school is er voor een heel groot gedeelte uit. Men doet zijn best, maar de overheid drukt niet mee. De ouders brengen de kinderen natuurlijk met de auto naar de school. Kinderen zitten thuis te gamen in plaats van buiten te spelen. Ik chargeer een beetje, maar ongeveer is het wel zo. Dus er is al een hele generatie die nu niet opgroeit als het ware in een actieve leefstijl. En het is niet alleen bewegen hoor. Het gaat ook om een cognitieve uitdaging. Dat je een soort van, ja, hoeveel inspanning heb ik eigenlijk vandaag geleverd? Het gaat natuurlijk over roken en drinken. Het zijn al die factoren bij elkaar. Goed slapen. Slaap is heel belangrijk. Wordt enorm makkelijk op ingeleverd. Want ja, je ligt toch nog met je mobieltje in bed. Huppakee, nog een uurtje eraf.
Ja.
Nee, hè, dus die maatschappelijk gezien zie je eigenlijk het omgekeerde. Namelijk, we doen een inactieve leefstijl. En nogmaals, en cognitief gezien en fysiek gezien. Terwijl je juist een actieve leefstijl moet omarmen. Hè. Nou, je weet, er is ook nu een platform leefstijlgeneeskunde. Niet voor niks.
Ja.
Maar dus dit is echt een super hartekreet om te denken, ja, als we nou op de vooravond staan weer van nieuwe grote investeringen, die geweldig zijn, maar laten we vooral niet vergeten en juist een extra aandacht vragen voor die preventie. Als je kijkt wat het allemaal uit gaat maken op zo'n lange termijn. Ik zou je zeggen, er zijn prachtige studies al verschenen, grote studies wereldwijd. En die laten zien dat als we wereldwijd een actieve leefstijl zouden omarmen, zou dat zo'n 15 miljoen patiënten schelen met de ziekte van Alzheimer alleen.
Ja, dus 5.000 per jaar in Nederland, maar wereldwijd is er een enorme winst ook te behalen.
Enorme winst. Ja. Als dat kun je natuurlijk mensen die daar enorm veel verstand hebben, kunnen allemaal uitrekenen.
Ja.
En laten zien, als je actieve leefstijl doet, dus met al die ingrediënten erin, inclusief slapen, dan moet je eens kijken hoe groot je die risico's naar beneden kunt, hoe sterk je die risico's naar beneden kunt brengen.
Ja, ik dacht dat we met z'n allen toch wel wat fitter aan het worden zijn. Dat we inderdaad meer aan het bewegen waren, dat we met z'n allen iets gezonder aan het eten zijn, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar, Erik.
Nou, dat zijn de berichten inderdaad die je best wel vaak leest. Hè. Nederland is echt niet het land wat het meest inactief is.
Nee.
Het is overigens wel zo dat vaak de mensen die al bewegen, die lopen bij mij in de studies ook altijd voorop, want die doen toch al veel. Maar het gaat natuurlijk om die hele grote groep mensen die dat niet doen. En daar ligt het accent.
Ja.
Er krijgt maar eens iemand uit zijn stoel die er totaal geen zin in heeft. Degene die zeggen, oh ja, nou dan loop ik nog een stukje harder. Maar die liep al. Die deden dat eigenlijk al. Dus nee, het is niet zo dat je kunt zeggen dat we al enorme stappen maken in deze richting.
Nee.
En okay. Ik denk dat de overheid in dit geval dus echt mee kan duwen. Net die aspecten die ik noemde, ook kleine voorbeeldjes als bewegingsonderwijs, onderwijs die bewegen op school. Het zou wel eens een generatie kunnen kosten, hè, voordat we erachter komen dat dit niet de bedoeling was eigenlijk. Voor onze maatschappelijke invulling.
Dat er dus inderdaad iets is verzonnen met bijvoorbeeld gymnastiek waarop gekort wordt. En dat er pas een generatie, dat we later achterkomen van hé,
ja.
Dit is wat het uiteindelijk ons heeft gekost.
Precies.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Dus daar ligt een hele grote zorg. Vandaar dat dit een prachtig initiatief is.
Ja, nog even voor de mensen die nu zitten te luisteren en die zich toch zorgen beginnen te maken. Even stapsgewijs, wat kunnen mensen zelf doen?
Oh ja, dat is juist het fijne. Het ligt dichterbij dan ooit. Want je kunt gewoon denken, oké, ik doe alles met de trein of met de auto. Ik kan een half eerder uitstappen. Ik kan gaan lopen. Ik zit de hele dag, ben ik de lunch niet gewoon in staat om eens lekker een half uur er tegenaan te gaan. Hoe doe ik het met de kids? Wat is eigenlijk mijn cognitieve uitdaging vandaag geweest? Heb ik me echt lekker ingespannen of heb ik de problemen aan een ander overgelaten, zal ik maar zeggen? Hoeveel slaap ik? Doe ik er echt ook iets aan? Dus het ligt veel dichterbij. Alleen het moet iemand zijn prioriteit worden. Dat is het punt.
Ja,
zolang je denkt, ach, het zal wel. Een beetje bewegen, een beetje dit, een beetje dat. En ach, ik kan mij het uitschelen. Het is wel lekker leven. Ja, dan gebeurt het echt niet gewoon.
Wat doe jij zelf eigenlijk aan beweging, Erik? Ben ik wel even benieuwd naar.
Ja, nou, ik fiets dus een uur per dag minimaal. Want ik fiets vanaf huis, daar heb ik een beetje geluk aan. Een half uur naar de Vrije Universiteit. Dus dat is al een half uur.
Ja.
En als ik langs mensen ga in het ziekenhuis, wat ik vanaf, dan fiets ik anderhalf, twee uur.
Ja.
En ik doe het ook echt 7 dagen van de week. Ja, als je het predikt, moet je het natuurlijk ook toepassen.
Ja.
Maar nogmaals, je ziet die studies. Dus het is echt gewoon heel erg veel mooie en grote studies gedaan die dit onderbouwen. En als ik vragen mag, jijzelf?
Ja, nou, ik heb gisteren nog een halve marathon gelopen. Dus qua sport doe ik daar ook wel aan. Maar ik moet wel inderdaad zeggen, als we het dan over slaap hebben. Ik presenteer de ochtendshow. Ja, dat is wel hetgene wat er bij mij het meeste inschiet.
En hoeveel slaap kom je per nacht?
Ja, 6,5 uur.
Ja, nou ja, dat is nog niet eens zo gek.
Oh.
Het ligt zo'n beetje bij de 7-8 uur, hè, zeg maar.
Ja.
Dus dat is niet zo gek. Maar nou even terug naar die halve marathon. Doe je de rest van de week ook elke dag die een fysieke inspanning?
Nou, niet iedere dag, maar wel twee keer per week dan.
Ja, maar het gaat echt om elke dag, hè.
Ja, oké. Okay. Maar als ik dan even terug naar jou ga, want jij fietst echt een uur per dag naar je werk. Is dat niet ook de truc dat je probeert die fysieke uitdaging gewoon te zoeken in de dingen die je al doet? Maar dat je dan in
precies. Precies, dat is het. Lardeer het gewoon door je eigen dag heen. He, want dan lukt het ook. Als je natuurlijk elke avond moet zeggen, ik moet het doen naar de sportschool. Nou, dan kan ik me voorstellen dat het een grote drempel is voor veel mensen.
Ja.
Maar de hartekreet is gewoon, kijk of je het door de dag heen gewoon erin kunt brengen. Waarvoor je denkt, ja, als ik nou bijvoorbeeld ga lopen, dan kan je ook traplopen. Als je de familie thuis belt om te horen hoe het allemaal thuis gaat, zou ik zeggen, sta niet stil in de hal beneden in het trapportaal. Loop de trap meteen.
Ja. Nee, dan is het inderdaad in plaats van 4:15 de auto pakken, dan stap ik gewoon om 3:30 s'nachts op de fiets.
Oh, mijn hemel. Ja, nou, ik wens je een heel gelukkig leven toe.
Ja, dankjewel Erik voor je toelichting, hè.
Ja, bye-bye. Bedankt ook.